de Heer om een zegen bidden. Ja, Heer in de hemel, tot u mogen wij komen, tot u mogen wij naderen. U bent niet ver weg, ook al ziet ons oog niet en hebben we soms ook moeite om uw stem te verstaan. Maar we weten dat u er bent, dat u ons ziet, u hoort ons, u weet alle dingen van ons, de mooie dingen, de blijde dingen, waar we u dank voor zeggen. Ieder van ons persoonlijk, Heer, u weet waar we aan denken, maar ook dingen, Heer, waar we moeite om hebben of zorg of verdriet. Het is u bekend en dan mogen wij bidden, Heer, wilt u kracht geven, wilt u sterkte geven. En dan horen we ook, Heer, van onze broeder Scholten. Heer, u kent zijn situatie. U hebt zijn lichaam geweven. U weet alle elementjes daarvan. U weet hoe dat is. En u weet, Heer, dat daar nu zorg is. Zorg, Heer, dat tot een operatie zal leiden. Plaatsen van een stent. Maar dat gaat niet vanzelf. En we begrijpen, Heer, dat het zelfs maar de vraag is of het zal gaan. Wil bij hem zijn. Samen met zijn vrouw hem de rust, de kalmte, de sterkte geven. We mogen ook bidden, Heer, voor hen die dat werk moeten gaan doen. Geef ook hen een vaste hand. Geef ook hen inzicht en wijsheid. Zodat, Heer, ook het toch nog bewaard mag blijven voor ons hier zo. We mogen met elkaar bidden voor deze avond. We weten, Heer, dat anderen vanavond niet bij zijn om verschillende redenen, vakantie vooral. En dat mag, dat is goed. We willen hen daarin ook nabij zijn en zegenen en een fijne tijd geven. Verkwikking en herstel. We mogen ook bidden, Heer, open ons hart, open ons verstand. Zodat wij de dingen van uw woord verstaan, begrijpen en mogen leren daaruit. In Jezus' naam. Amen. We gaan het hebben over Openbaring 13, dat wil zeggen de tweede helft van Openbaring 13. En we beginnen bij vers 11. En het staat niet, zegt mijn vrouw, maar ik doe wel de computerbril op. Ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. Het had twee horens als die van het lam, maar het sprak als de draak. Een ander beest. We maakten de vorige keer kennis met het beest uit de zee, waarvan ik geloofd en gesteld heb dat de kleine hoorn is uit Daniël 7 vers 8, die opkomt tussen de 10 horens op de kop van het schrikwekkend beest uit Daniël 7 vers 7. Het vierde dier. En dan zit je dus net als het beeld van Daniël, is dit het visioen. Het beeld van Nebukadnezar, is dit het visioen van Daniël en krijg je diezelfde koninkrijken. Alleen dat beeld, dus de droom van een mens, zo zouden wij mensen wel willen zien, machtig, groot en sterk. Maar dat visioen, dat is wat de Heere God geeft. En zo ziet hij dat en hij ziet een beestenbende, laat ik het zo zeggen. Een schrikwekkend beest is dan het vierde beest. En dan komen we bij het Romeinse Rijk, het hersteld Romeinse Rijk. En uit dat vierde dier komen dan daar die 10 horens op, net als dat beeld van Nebukadnezar 10 tenen had. En dan lezen we in Daniël 7 vers 8. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie een andere kleine horen rees daartussen op. 3 van de eerdere horens werden door hem uitgerukt en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Dus dat is dat beeld, dat beest, waar Daniël van droomt en daar verschijnen 10 horens en dan tussen die 10 komt een 11e horen op en die drukt er 3 uit. En in Daniël 2 vers 41, daar staat dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt, zal dat een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. Dus en in Daniël en in Openbaring komt daar een verschrikkelijk wezen opzetten. En een kenmerk daarvan is die veelvoud van 10. Er kwam al een beest uit de zee. Ik heb gezegd dat was de Volkerenzee, de woelige volkeren. En dit beest komt uit de aarde. Dus niet uit de volkeren. Bij de zee opperde ik de mogelijkheid dat je ook een beetje letterlijk aan de zee kunt denken. Het herstelt Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk was het rijk dat rondom de Middellandse Zee haar gebied had. Het lag dus om de Middellandse Zee heen. Nou, de laars van Italië steekt een beetje naar binnen uit. De Rome dan nog weer een eentje lager. Je zou kunnen zeggen dat Rome in het centrum van dat gebied heeft gelegen. Nou, kunnen we zoiets ook bij de aarde? Nou, het Griekse geis, dat betekent zowel aarde als land. Nou, wanneer dat tweede beest inderdaad de antichrist is, dan kunnen we hier goed Israël lezen. Dat is het land. En ja, Jeruzalem is dan de stad. Dus zoals het hersteld Romeinse Rijk Rome heeft als middelpunt, zo heeft Israël als middelpunt Jeruzalem. En wat lezen we van het beest uit de zee? Het was gewond en het herstelde. En daarin zien veel mensen een overeenkomst met de Heer Jezus. En die zeggen dus, het eerste beest uit de zee was gewond en herstelde, net als de Heer Jezus. Ik denk dat het betrekking heeft op het herstel van het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk was gewond. Het Romeinse Rijk was eigenlijk weg, was eigenlijk dood, maar herstelt zich in onze dagen. Overigens, tussen het Rijk, het gebied en de machthebber van het gebied, ziet men soms geen verschil. De farao en Egyptische Rijk, dat kwam met elkaar overeen. Het Romeinse Rijk en de Caesar. En we hebben natuurlijk Louis XIV, l'état c'est moi, het Rijk, dat ben ik. En ik denk dat je zo ook een samengroei mag zien, een samenspel tussen het Romeinse Rijk, ook van de eindtijd, waar wij langzamerhand inkomen, en ja, die machthebber die straks gaat komen. We zien een duidelijke overeenkomst hier. Dit beest, het sprak als de draak. Nou, dat zegt iets. Ja, het zegt dat het kan spreken, dat mag duidelijk zijn. Maar het zegt iets over zijn inspiratiebron. En dat is de draak, dat is de duivel. Die hebben we al in het eerdere hoofdstuk gezien, hoofdstuk 12. Die slang die de vrouw ook vervolgde en er water achteraan gooide in de woestijn. En dat is de draak. Dat is de slang, dat is de duivel. En ja, en als je dan spreekt als de draak, dan spreek je als de duivel. Mogelijk is die persoon straks zelfs ja, geïncarneerd door Satan zelf. Zoals de Heer Jezus mens was, maar de Heer God was ook in hem. Het is een wonder dat wij niet kunnen begrijpen. Maar de duivel probeert op alle mogelijke manieren het wonder van God te imiteren, is het goed mogelijk dat straks die machthebber van de eindtijd een bezeten mens zal zijn. En we hoeven niet gek ver terug te gaan in de geschiedenis, deze dagen weer actueel. Hitler-Duitsland, Hitler was de Teppichfresser. Ik weet niet of jullie die uitdrukking kennen. Teppichfresser niet. Hitler, als hij die toespraken houden, was hij helemaal bezeten. En als hij dan naar binnen ging, werd hij helemaal gek en wisten ze niet wat ze moesten doen, dat is historisch. En ze rolden hem in een tapijt. Dan konden ze een beetje in bedwang houden. Heel bijzonder, heel bizar. Het is wel waar. Het eerste beest uit de zee bezit meer macht dan dit tweede beest uit de aarde. tweede beest heeft vooral een godsdienstige macht, een godsdienstige invloed. Dus eerst is politiek, het tweede is religieus. Nou, de politiek en de religie gaan vaak samen en dat is dikwijls meestal niet ten voordele van de religie en zo zal dat straks ook zo zijn. Hij loogt de vader en de zoon. En dan ben je een antichrist. Dat staat in 1 Johannes 2 vers 22 en in 2 Johannes 7. Hij zal dus de leider worden. Ik denk allereerst van het afvallige jodendom. Maar ik denk dat jodendom, christendom en mogelijk ook de islam, mogelijk ook alle godsdiensten uiteindelijk samenvloeien in één grote antichristelijke godsdienst. We leven nu in de tijd dat de paus die heen gegaan is een geweldig man bleek te zijn, waar we allemaal groot respect voor hadden, maar hij heeft een verbond gesloten met de islam. In 2019, als ik het goed zeg. Ik heb er ook afbeeldingen van dat ze samen concordaat. En daarbij wordt gezegd, ja, je moet er maar opkomen. De Heere God heeft, nu zeg ik met eigen woorden, al die verschillende godsdiensten gemaakt, zodat wij leren met elkaar om te gaan en elkaar ruimte te geven. Dus die godsdiensten, die zijn er. Maar het gaat uiteindelijk om één God, maar dit is een manier om, ja, je moet er maar opkomen. Heeft hij niet uit de Bijbel. De draak. Dat is Openbaring 12 vers 3. Dat noemde ik net al. Dat andere teken in de hemel. Een grote draak. Met 7 koppen en die 10 horens. En daar weer 7 diademen op. Openbaring 13 vers 12. En het oefent al de macht van het eerste beest uit. Dus het eerste beest is de machtige. En het tweede beest, ja, oefent al de macht. Dus die heeft de macht gekregen van dat eerste beest. En hij oefent het uit. Hij brengt het in praktijk voor zijn ogen. En maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden. Waarvan de dodelijke wond genezen was. Oefent al de macht uit. Gaat het dus om de relatie tot het eerste beest. En beiden een relatie tot de draak. Dus je hebt hier een valse drie-eenheid. En uiteindelijk wil de draak, de duivel, aanbeden worden. En wat ik nu zeg, moet eens over nadenken. Maar de Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg tot de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wij aanbidden in de naam van de Heer Jezus door de Heilige Geest tot God. Dat is de gang van het gebed. Vandaag hoor ik dat er heel veel gebeden wordt, onder andere tot de Heilige Geest. Ik noem dat maar even. Nou, de Bijbeltekst waar dat kan, mag u mee aanreiken, maar die is er niet. We mogen God in de naam van de Heer Jezus aanbidden. Maar de duivel wil aanbeden worden en ik denk dat het die antichrist is, dus die in Israël opkomt, dat tweede beest uit het volk, als de Christus, de valse Messias, de mens tot aanbidding brengt van het beest. Uit de zee, ja. Antichrist heeft veel namen. Ook Messias, pseudo-koning. Jesaja 30, vers 33 bijvoorbeeld. Want de verbrandingsplaats is al eerder gereed gemaakt voor de koning. En dat is dan de valse koning. De machthebber van de eindtijd. Ook voor de koning is hij gereed gemaakt. Dus de verbrandingsplaats, die koning zal dus uiteindelijk vernietigd worden, dat beest. En lezen we Openbaring, dan lezen we ook dat hij in de poel geworpen wordt van vuur en zwavel. Nou, Jesaja heeft ook al zoiets gezegd. En Jesaja 57 vers 9. U reist met olie naar de koning en u vermeerdert uw welwikkende zalven, u zendt uw gezalten ver weg en vernedert u tot de hel toe. Nou, dat is ook een beschrijving van het volk die, laat ik het gewoon zeggen, op het verkeerde paard wet. Ze gaan naar de koning toe, welwikkende geuren, maar het is de weg naar de hel. Het is een omgekeerde route. En ja, wij leven in de tijd dat die dingen zich voltrekken. Die koning, Daniël 11 vers 36, komt heel nadrukkelijk tegen. Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot een gramschap voltrokken is, want wat vastbesloten is, zal gebeuren. Let even op wat vastbesloten is. Hier gaat het over oordeel wat over de wereld zal komen. Daartoe is vastbesloten. Jona ging naar Nineveh en riep op tot bekering. Er was een oordeel wanneer ze zich niet zouden bekeren, maar de bekering was nog mogelijk. Als Johannes de Doper en later de Heer Jezus in Israël komt, dan zeggen ze, het koninkrijk is nabijgekomen, bekeert u. De bekering is nog mogelijk. En wij leven in genadetijd. Vandaag kunnen wij ons nog van onze verkeerde weg omkeren. Maar er is een moment, en er is een gramschap waartoe vast besloten is. Dan is er geen redden meer aan. En ik zeg het, maar het gaat wel om een paar mensen op aarde hoor. Het gaat wel om een paar mensen. Het eerste beest aanbidden in 2 Thessalonicenzen 2, 2 vers 3 tot 9, zien we dat de antichrist in verband gebracht wordt met de afval. Dan ga ik even naar Daniël 11 vers 36. Dan hebben wij het over 36, Daniël 11 vers 36, het einde van de verachtelijke koning. Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is, wat vastbesloten is, zal gebeuren. En dan lees ik hier niet wat ik dacht te lezen. Even kijken. Een foutje. Het gaat in ieder geval om het begrip afval in 2 Thessalonicenzen. In Daniël wordt het ook genoemd. En afval, dat is het afvallen, het wegvallen van God, van de waarheid, van de heiligheid, van de reinheid. Dat vindt plaats binnen de kerken. Dat mag helaas duidelijk zijn. Dat de kerken losraken van wat de Heere God heeft gedaan. Klein eentje bij ons verderop heb je de Petrakerk. En daar hangt zo'n gekleurde vlag aan met het woordje vrede erin. Nou, dat wil iedereen toch, vrede en ruimte voor alles en voor iedereen en dergelijke. Maar de Heere God staat buiten, vrees ik. Afval, afval van de Heere God. Het eerste beest herstelde van de dodelijke wond, dictator en zijn machtsgebied, noemde dat al, werden als een eenheid gezien. En dan is er sprake in vers 14 van misleiding. Het misleidt hen die op de aarde wonen. Misleiding is typisch een activiteit van Satan. En dat begon eigenlijk al in Genesis 3 vers 1. Die tekst zal ik lezen. De slang nu was het listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof. Nou, dat is misleiding. Dat heeft de Heere God niet gezegd. En als je dus de dingen anders voorstelt dan dat ze door de Heere God gezegd zijn, dan misleid je mensen, dan breng je mensen op een dwaalspoor. U mag niet eten van alle bomen in de hof, heeft de Heere God niet gezegd. Je mag van die ene boom niet eten. En de Heere God heeft niet gezegd dat je die boom niet mag aanraken. Het gaat twee dingen die daar gebeuren. Je mag hem wel aanraken, maar je mag er niet van eten. En de Satan, ja, die veranderde dat. Nou, die methode van misleiding zien we meer. Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2, vers 8, vanaf vers 8. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De wetteloze, anominos, dat wil zeggen, de wetten van de Heere God, die worden losgelaten. Niet de wetten die onze regering heeft bedacht, die soms al loslating van Gods wetten zijn, maar daar gaat het niet om. Het is de wetten, de regelgeving van de Heere God. De wetteloze geopenbaard worden, maar de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem te niet doen door de verschijning bij zijn komst. En dat is dus aan het einde van de grote verdrukking. Wanneer het Messiaanse Rijk gaat beginnen. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. Dus dat beest, hè, werkt als de Satan. Met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding heb je het weer van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. En waarom gaan ze verloren? Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben. De essentie. De liefde voor de waarheid. Niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen gehad hebben in ongerechtigheid. Wij leven vandaag in het tijdperk van de ongerechtigheid. De Heere God heeft regels gegeven. En wij schuiven het massaal aan de kant. En wij draaien dus alles om, gebeurt er iets? Oh. Ja, het is tijd voor het jaar. Dus de wereld wordt omgedraaid. Dus wat vroeger zonde was, dat wordt nu gevierd. En wat vroeger heilig en rein was, dat wordt nu ja, bijna verboden. En dat draait op. En op zo'n moment kun je erop rekenen dat ook de gerechtigheid het gaat verliezen. Het recht gaat het verliezen. En er komt dus een krachtige dwaling. Ja, de media vandaag de dag, die hebben enorme macht, enorme invloed. Als je nou naar de NPO kijkt of naar RTL, anderen die zeggen ja, daar kijk ik niet meer naar, ik hou me bezig met de social media, want ja, daar vind ik het. Je wordt op alle media voor de gek gehouden. En de waarheid daar uitfilteren, dat is een hele lastige kwestie. En er komt steeds meer macht over ons. En je krijgt steeds meer grip op ons leven. Maar wij moeten trouw blijven. In Johannes 7 vers 12, klinkt wat gek, wordt Jezus misleider genoemd. Dat is in onze wereld, hè? Jezus is, je gelooft hem toch niet meer. Dat wordt uiteraard door de boze. In Openbaring 2 vers 20 is het Izebel die misleidt. Een andere vertaling voor misleiden, dat is doen afdwalen. Doen afdwalen van de weg. Je wordt op een andere weg geleid dan de weg van Jezus Christus. Het gaat dus om het beest uit de aarde, mogelijk wordt met de aarde. Dus Israël bedoeld tegenover de woelige zee. En het gaat om wonen, mensen die op de aarde wonen, mensen die zich gesetteld hebben op aarde. Maar wij hebben hier geen blijvende woning. We zijn bijwoners, we zijn vreemdelingen. En ja, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik ervaar dat steeds meer. Vreemdelingschap werd ook gevraagd, ook in het Oude Testament. En dan schrijft de Hebreeën schrijver, en ik denk dat dat Paulus was, in Hebreeën 11 vers 13, deze allen, die geloofsgalerij, die mensen die dat getuigenis vasthielden, deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Dat is ook nog iets, hè? Maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners zijn op aarde. Nou, wij zijn ook vreemdelingen en bijwoners. Wij hebben de vervulling van beloften wel gezien. Die Jezus Christus, dat hoef ik hier hopelijk niet uit te leggen, die voor ons gekomen is om ons met de Vader, met de Heere God te verzoenen. Zij hebben het uit de verte gezien, maar wij hebben het van dichtbij gezien. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Ja, huisgenoten bij God, dat is ons thuis. Vasthouden hoor, er komt zoveel op ons af en het wordt alleen maar erger. De weg waar langs de misleiding plaatsvindt is de weg van sensatie. Ik heb al lang geleden 3 S'en gecombineerd waar de mensen vandaag achteraan lopen. Dat is seks, spanning en sensatie. En daarmee worden de mensen gekocht. Daarmee worden ze gevangen gehouden. Gebeurtenissen die buiten het normale vallen. Wanneer onze conclusie correct is met aarde, dat Israël bedoeld wordt, dan zien we dat in de eerste plaats de Israëlieten verleid worden. En tot de aanbidding van het beest komen. En dat is het tragische natuurlijk. Hè? Er komt een verbond tussen die antichrist uit Israël en die dictator van het Romeinse Rijk. Die zullen een verbond sluiten. En Israël kan dat alleen doen wanneer ze misleid is. En Israël zal massaal misleid worden. Je moet altijd voorzichtig zijn als je zulke dingen zegt, want je wordt al gauw als een antisemiet uitgemaakt of iemand die niet van Israël houdt. Nou, wie mij een beetje kent, weet dat ik van Israël houd. Ik heb alles wat voor mij van belang is aan dat volk te danken. Het woord van God, het vlees geworden woord, natuurlijk Jezus Christus. Zij hebben dat uiteindelijk naar mij toegebracht. We zijn helaas zelf afgeweken van dat woord tot nu toe. Paulus die schrijft in 1 Korinthe 1 vers 22, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. En dat is het kenmerk in deze wereld. 2 beesten, dat dacht ik ook, die zijn daar aan het werk voor Satan. Satan komt, die is nooit origineel, Satan komt altijd met een reactie. Hij is een naaper. Hij kan het niet bedenken. Hij kan het naapen. En deze 2 beesten, dat zijn zijn getuigen. Als u begrijpt wat ik bedoel. De Heere God had zijn 2 getuigen. Wellicht Mozes en Elia. Daar kun je van alles over denken wie dat precies zijn. Maar dit zijn dus de pionnen van de Satan. Waarmee hij de wereld zal beïnvloeden. En alles tot meerdere eer en glorie van dat eerste beest. Het beest wordt gruwel der verwoesting genoemd. Wat is dat beest? Ik weet het niet. Wij leven in de tijd dat AI opkomt. Kunstmatige intelligentie. Mogelijkheid. Van een machine om mensachtige dingen te doen. Redeneren, leren, plannen, creativiteit. Daarnaast is er de techniek om een hologram te maken van iemand. Ze hebben dat, toen was hij nog Prins Charles, gedaan. En die werd op verschillende delen van het immense rijk in een hologram zichtbaar. Dus sprak tot de mensen. Ja, zo kan een beeld zich kopiëren, vermenigvuldigen, zichtbaar worden en met mensen spreken. Ik weet niet hoe het zal gaan, maar er is een techniek mogelijk en dat ontwikkelt zich nog steeds razendsnel. Nebuchadnezzar liet een gouden beeld voor hem maken. Moest aanbeden worden. Daar gaat het ook naartoe. En bij Nebuchadnezzar, als je dat niet doet, dan kwam daar de vuuroven, de doodstraf. Hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Dus dat eerste beest, die machthebber uit het hersteld Romeinse Rijk, uit de zee, daarvan wordt een beeld gemaakt. En dat tweede beest uit het land, de antichrist naar mijn overtuiging, die wil maken dat het beeld van het beest, Satan zelf, aanbeden gaat worden. En krijgt macht van dat beest, uiteindelijk van Satan zelf. Hem werd macht gegeven om een geest te geven. En dat vond ik wel aardig. Ik weet niet of dat goed te lezen is, maar dat zijn twee verschillende Bijbelvertalingen. Er staat, en er werd adem aan het beeld van het beest gegeven. En in de tweede vertaling staat, en hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Adem of beeld. In het Grieks staat er het woordje pneuma. Ja, is pneuma adem? Het is luchtdruk. En je kunt er heel veel mee doen. Het kan ongelooflijke krachten opwekken. Hele grote dingen kunnen daardoor gedaan worden. Het is de bovenste, dat is de peshitta. Dat is de, ja, een vertaling is niet het goede woord. Het is de Bijbel, de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Bijbel, die vanaf 400-500 na Christus ook compleet was. Dus dat is wij zitten in de Westerse Kerk, zeg maar, in de Oosterse traditie. Beide hebben de Bijbel, die zijn niet helemaal gelijk. De Peshitta is een hele oude, terwijl de Westerse Kerk veel meer stapjes heeft gemaakt met het overschrijven van al de handschriften die er waren. En ik vind de Peshitta soms, naar mijn smaak, toch net iets treffender. Maar goed, daar wordt vertaald met Adam. Adam. De Elberfelder Bijbel, zegt dat iets? Ja. Nou, die vertaalt met Odem, met Adem dus. Die vertaalt net als de Peshitta dat doet. Und es wurde ihm gegeben, dem Bier des Tieres Odem zu geben. Leven? In ieder geval een kopie, het lijkt erop. Ja, of het echt leven is, dat. Maar zo zal het wel overkomen, ja. God heeft ons adem gegeven, heeft ons de levensgeest ingeblazen. En ik denk dat het daarom gaat. De Satan wil als God zijn. Maar hij is niet origineel, hij kan alleen maar kopiëren. En wij hebben het waarachtige leven door Jezus Christus. Satan maakt blijkbaar een kopie van leven. En dat krijg je dan als je, ja, dat beeld aanbidt. Ik weet niet of ik het hier wel verteld heb, maar website 2045, als ik het goed zeg, 2045. Dat is makkelijk te onthouden, niet 2025, maar 2045. Als je daar gaat kijken, zijn er wetenschappers op serieus niveau bezig om de ziel van de mens eventueel in een machine, in een robot te transporteren. Dan moet het 2045 rond zijn. Of het dus gaat lukken met de ziel, daar heb ik mijn twijfels bij. Maar ja, je kunt het allemaal zien met zo'n avatar. En, ja. Satan wil ook, wat dat betreft, kopiëren, wil een schepper worden, maar hij blijft een aap. Die naaapt. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Ja, en dan staat er op dat het beeld van het beest zelfs zou spreken. Afgelopen 2000 jaar werd dat natuurlijk als een onmogelijkheid beschouwd. Beelden praten niet. Het werd weggehoond. Maar ik zei al wel even, tijd van AI. Zou het kunnen worden dat AI ons, die kunstmatige intelligentie, ons de baas wordt? Ik heb een beetje zitten kijken op internet. En ik heb zelfs een filmpje gezien waar een AI-robot een aantal andere robotten opriep om te gaan staken. Ja, je moet maar op het idee komen. Maar dat wil wel zeggen dat er dingen plaatsvinden die toch wel heel bizar zijn. Krijgt u zo wat over te zien van mij? Wij leven in de tijd waarin dat opkomt. Ons leven wordt overigens, dat weten we nu al, alle dagen bepaald door de PC. Als je ergens naar binnen wil, moet je een account hebben. En als je dat account niet hebt, dan kom je er niet in, dan kom je er niet bij. En dat is lastig als het om bol.com gaat. Maar het wordt nog lastiger als het gaat om bijvoorbeeld een account bij een ziekenhuis. Om een afspraak te maken. Het gaat allemaal niet meer 1, 2, 3. Het wordt nog lastiger als er iemand zegt, maar jij doet niet meer mee. Dat gaat ook gebeuren. Fantasie? Wat denkt u hiervan? Het is Engels. Worshippers gather to listen to ancient Buddhist teachings. Delivered by a robot. The robot introduces itself as the Buddhist goddess of mercy. According to faith, this deity can appear in any form. The robotic preacher is known as Mindar. It's the brainchild of temple steward Tensho Goto, who's hoping to bring worshippers closer to the divine. Nou, is geen ondertiteling.
Many Buddhist statues have been made, but they were all just Buddhist images, standing or sitting figures. I wanted to create a Buddhist statue which can speak, make eye contact, and answer questions, so that people can feel closer to it.
His vision was fulfilled with the help of a robotics team from Osaka University. Mindar's hands and face are made from silicon, enabling the robot to gesture and talk.
We have succeeded in creating a robotic statue that...
Hoe dichtbij is het gekomen? Ik heb er nog eentje.
Artificial intelligence.
Dat lijkt erop.
The technology that allows a computer to think like a human. And it's everywhere you look. Online shopping, virtual assistants like Siri and Alexa.
Welcome to the Church of England.
Church of England.
But as AI gets smarter and smarter, how will it affect religion?
Well, AI helps people get closer in their spirituality.
Different faiths are starting to use it. Robots can deliver sermons, give advice,
Santo. Does God exist?
And pray with you.
It's a bit like Catholic Alexa.
But could it be dangerous?
For some people that's a concern, that we are stepping into God's shoes.
Or even sacrilegious.
A robot will never replace a rabbi because he has no soul.
As every major global faith is discussing its relationship with AI, we want to find out if it will transform religion.
De zondeval weg. Ja, dat is zo. Ja.
Want net wordt opgemerkt, hè, dat is heel juist.
Ja.
De geseculariseerde Jood Harari
is
met KI bezig om een nieuwe Bijbel te schrijven. En hij is nu bijna klaar met Genesis. Ja. Van de religies van deze wereld.
En dat is een Jood, Harari?
Harari, ja.
Heb je daar een link van ons ook mee over dat? Klaus Schwab. Die is teruggetreden trouwens, hè? Want er waren wat, wat verkeerde dingen. Ja.
Er zijn drie gesegregeerde joden die op het ogenblik veel ingang vinden. Dat is Harari, Soros, met de naam.
Soros uiteraard, ja.
Ja, die ken je.
Soros, ja.
En dan heb je ook nog Strauss, niet Richard. Ja. Maar dat is een andere Strauss, ook een jood. Die heeft invloed op de Amerikaanse politiek, buitenlandse politiek.
Ja. Het gaat razendsnel. Ja. Razendsnel. Maar je staat toch te kijken, je denkt beelden aanbidden, dat is iets waar de mensen lopen gewoon achteraan. En hier zag je dan een boeddhist. Je zag ook even heel snel zo'n dingetje van de Church of England. En er zijn ook katholieke poppetjes, om het zo maar te zeggen, Maria beeldjes, die ook antwoorden. Ja. Maar goed, we gaan verder. Het maakt dat men aan allen, kleine en de grote, rijken en armen, vrije en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Het. Hiermee wordt het tweede beest dat uit de aarde kwam bedoeld. Het is onzijdig. Of dat werd bij een van die filmpjes ook opgemerkt, dat het is mannelijk, nog vrouwelijk. Daar gaan we ook steeds meer naartoe, hè, genderneutraliteit. Zelfs in dingen. Goed. Dus het, dat is het tweede beest. En die maakt aan allen. Allen. Dat wil dus zeggen dat er niet aan te ontkomen is. Het is een dictatuur. En je neemt het. En als je dat niet neemt, dan heb je een probleem. En voor de duidelijkheid, de kleine en de grote, de rijke en de arme, de vrije en de slaven. Dus het is echt totaal alles omvattend, dat merkteken. Het komt van een werkwoord dat etsen of krassen betekent. Dus het, een manipulatie, in dit geval van de huid natuurlijk. In het Romeinse Rijk werden slaven op hun voorhoofd gemarkeerd. Dat kon je makkelijk zien, die hoort daarbij. En soldaten kregen het op hun rechterhand. Het was een commitment aan de keizer of aan de generaal die ze volgden. Er wordt ook gedacht, je moet maar opkomen, aan de gebedsriemen van de Joden. Op hun rechterhand en op hun voorhoofd dat kokertje. Het merkteken is, zou kunnen zijn. Ja, de 144.000. Ja. Satan aapt voortdurend de Heere God na. Want daar begint het mee. Aan het begin van de grote verdrukking, 12.000 uit iedere stam. En dan begint de grote verdrukking. En dan komt Satan, die Amerikaanse trucje ook uit. En dit is dan, ik zeg niet dat dit een methode is, maar het geeft alleen maar aan hoe serieus men ermee bezig is. Met zo'n chip die ingebracht wordt. En daar heb ik er nog eentje van.
Placing cards and forgetting passwords? People in Sweden have come up with a solution for it. Epicenter, a company in Sweden, is injecting its employees with chip implants which will help them unlock doors, operate printers, open storage lockers with a wave of a hand. The implanted chip is as big as a grain of rice. It is injected through a syringe in the fleshy area beneath the thumb. The process lasts only a few seconds and is not painful or bloody. The entire process is called biohacking, in which a chip is planted under the human skin. But how does it work? The implanted chip contains your personal information. The implanted chips are passive, meaning they contain information that other devices can read, but the chips cannot read information.
Ik wil hem daar laten stilstaan, maar dat doet hij niet. Het is bij die chip eenzijdig. Hè? Als ik wil door, zij kunnen naar jou toe, maar je kunt niet uitzenden, om het zo te zeggen. En op een gegeven moment weet je niet wat er ingebracht gaat worden aan, weet ik wat iets meer. Niemand kan kopen of verkopen. Dit is dan in Zweden een bedrijf waar dat gedaan wordt. Het is wel makkelijk hoor. De deur gaat open en noem het allemaal maar op. Je raakt je sleutels niet kwijt. Ja. Het is duivels. De impact is niet te overschatten wanneer dat gaat komen. Als ik het goed heb, dan besluit de Europese Unie over 3-4 maanden over de digitale euro. Ik geloof dat dat over 3-4 maanden gaat gebeuren. En dat is weer een stapje dat het dichterbij komt. En die digitale euro, reken erop, die zal het fysieke geld, hoe dan ook, de euro zoals wij die kennen, echt gaan vervangen. En waar komen we uit? Het ligt op tafel bij het Europees Parlement. Ja, dat ligt alles plat, ja. Wat?
Dat je alles over moet maken.
Men zit achter het geld aan. Ja, dat is ook die flauwekul met die pensioenfondsen. Ja, en er is nu al veel geld weggestroomd. Ja. Maar goed, we hebben... Gemak dient de mens. Ja. En... ja. 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 Ja, wat is de consequentie? Ja. Dat is dan ons tot troost. Dat het in de grote verdrukking, in de grote verdrukking gaat dit gebeuren. Ja. Maar goed, we hebben kinderen, we hebben kleinkinderen en... je bidt voor ze, je brengt ze bij de Heer en dergelijke, maar we weten toch niet hoe zij uiteindelijk zullen reageren. En dat is, ja. Ik moet altijd denken aan Genesis 11, vers 6, ik heb het hier ook staan. Dat is bij de torenbouw. En de mensen die klimmen op tot God. Geloof niet dat ze zo naïef waren dat ze een sprongetje hemel in konden maken. De Ziggurat, die torens. Die hadden meestal 7 etages, dat is een tal natuurlijk. En de 7e had een koepel. Als het af werd gemaakt, was de helft wit en de andere helft zwart. En er stond de sterrenhemel bij. En er werd astrologie bedreven. En als je astrologie bedrijft, dan ben je als God. Want dan kun je de dingen voorzeggen. Dan kun je je aanpassen aan datgene wat de sterren jou vertellen. Dus die sterren hebben eigenlijk niets te vertellen. Want als ik me aan kan passen, dan hebben ze het mis. Snap je een beetje wat ik zeg? Ja. Ja. Maar goed, en daar staat, dan zegt de Heere God, dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Niets is hen onmogelijk. Dus misschien is het wel mogelijk dat ze straks onsterfelijkheid maken. En dan denk ik, wat ben ik dan blij dat de Heere God... denk daar goed over na, het sterven heeft gebracht. Want als de mensen in hun zonde, in onreinheid, in vuilheid, in de gemeenheid, oneindig zouden leven, wat wordt het dan? Dan wordt het rampzalig. Dus sterven als genade, moet je eens over nadenken. Ik geloof het. Maar goed. Hier is de wijsheid, wie het verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens en zijn getal is... 666. Ja, Henkje zit bij ons. We hebben bezig geweest met getal 666. En je hebt wat rare dingen ontdekt.
Nou, niet zelf ontdekt, maar...
Vastgesteld, ja. Er komt nog een filmpje van, hè? Dan gaan we, ik zal wel zorgen dat het bekend wordt. Ja. Maar getal 666, hoe dat in de Bijbel voorkomt. Hij heeft ook een filmpje gemaakt over de eerste 7 woorden van Genesis. Dat hebben jullie gezien? Eerste 7 woorden van Genesis, krijg je de Davidster. Ja. Ja, dat is allemaal puur toeval natuurlijk, maar... Zullen we op, ja. En hij draagt ook het mysterion, heeft hij ook op zijn hoofd. Ja. Luther zei al, de paus is de antichrist. Maar ja, welke paus? Ja. Overigens, ik heb het niet meer, maar toen ik studeerde, had ik een dun boekje, de profetieën van Malachias. Nou is dat geen Bijbelse profetie, maar dat is een priester geweest of een kapelaan, weet ik het, in de middeleeuwen. En die heeft voorspeld hoeveel pausen dat zouden komen. Hij heeft voorspeld wat hun wapens waren. De paus heeft een wapen en dergelijke. Hij heeft zelfs tegen pauzen, soms waren er een paar die hadden ruzie met elkaar, wie is nou de echte? Zelfs dat had hij voorspeld. En ik heb het boekje niet meer, want ja, maar als het boekje klopt, komt nu de laatste paus. Ja. Vergeet het maar weer. Maar het was wel opmerkelijk, dat weet ik nog toen. Goed, wijsheid, dat is Sophia. Wijsheid is toch iets anders dan verstand. Wijsheid is levenservaring, reflectie, ervaring dus, dat is tijd. En, ja, verstand is rationeel, analytisch. Denken zijn twee dingen, en als je het beide hebt, dan ben je een hele grote. Ja, hebben we wijsheid? Hebben we het verstand om dat te gaan berekenen? Nou, we krijgen nog wat van Henk. Dan gaan we zien hoe dat is. Het is een getal van een mens. Getal van een mens. En zo ziet het getal in het Hebreeuws eruit. Dat is de waf. Soms zie je VAV, dat kan ook. Dat is een beetje afhankelijk van de uitspraak. En dat is dus 6. Zo schrijf je hem in het Hebreeuws. En dat is tevens ook symbool van een man, van een mens. Een heel verhaal over de cijfers en de letters van het Hebreeuws. En dat begint bij de alef, dan ligt de mens nog een beetje. En die richt zich langzamerhand op en dan staat hij overeind. En dan heb je dus beeld van de man, van de mens. Het is ook het woordje en. Ook het woordje en. En het heeft ook de betekenis van een haak of een spijker. En het is dus iets dat verbindingen kan maken. Een mens kan verbindingen maken. Een dier kan dat niet. Daarin onderscheiden wij ons van de dieren. Getal van een mens. En dan heb ik hier maar even noemen. De mens werd op de zesde dag geschapen, weten jullie wel. De mens moest 6 dagen werken voor de Sabbatsrust kwam. De Hebreeuwse slaaf moest 6 jaar dienen. Mozes moest 6 jaar wachten voordat hij de berg op mocht. 6 dagen, sorry. De mens moet 6000 jaar wachten voordat de Heer terugkomt. Israël omsingelde de muren van Jericho 6 dagen voor de stad viel op de 7e. Type van 6000 jaar arbeid en geestelijke oorlogsvoering. En de mens kan dus aan elkaar haken, verbanden leggen, iets nieuws scheppen. We zijn creatief. Maar daar zit ook het gevaar. Want we kunnen ook haken aan wat zonde is, wat onrein is, wat verkeerd is. En waar haken wij nu aan? 666, eigenlijk 3 zessen op een rij. Dus ik denk, nou, weet je wat, we kijken ook even naar de 3. Je kunt het berekenen, er komt zo die 3. Berekenen. Dat komt van het Griekse zelfstandige naamwoord, psesfos, mag je weer vergeten. Dat is een kleine steen of een kiezelsteen. Nou, wij kennen misschien nog wel het telraampje, hoe dat werkte. Nou, zo werd er in de oudheid met kiezelsteentjes gerekend. En dan legde je een zwarte weg en dat was de 10 en de volgende enzovoort. Net als het telraam werkt. En in de rechtspraak was het ook de zwarte steen schuldig of de witte steen onschuldig. Dus berekenen, het betekent iets. Getal van een mens. Nebukadnezar liet een beeld maken. 6 L breed, 60 L hoog. Er zijn dus 2 zessen. En dat is het begin van hun streven. Babel, Babylon. En straks gaan we naar 3x6 toe. Dat is de volmaaktheid. Dus ik dacht, laten we nou eens kijken naar 3. Dat is de gimel. Kameel. Eigenlijk. Het richt zich op. En 3 heeft te maken met volmaaktheid. In principe met de goddelijke volmaaktheid. Opgeheven worden. En dat is een mooie kant. Maar er zit ook een tegenkant aan. En dat is trots. Dat is hoogmoed. Dan verhef je jezelf. De Heere God is natuurlijk de volmaakte heilige. Maar wij mensen hebben ook wel een beetje de neiging om ons te verheffen. 2 lijnen nodig om een positie te bepalen. Een 3e lijn, dimensie, geeft ook diepte aan iets. Maakt iets volledig. En ik heb hier neergezet wanneer straks tijdens de grote verdrukking de beide beesten zich zullen manifesteren. En het beeld geplaatst wordt in de tempel. Dan zullen zij die de Heer willen volgen ongetwijfeld dit getal verstaan. Straks in de grote verdrukking. Wij zitten nog een beetje te gissen. Komen er misschien wel steeds dichterbij. Maar straks zal men het begrijpen. En toen dacht ik, als ik dan toch die cijfers heb, dan pak ik ook de 7 erbij, de Zayin. En ja, moet een beetje fantasie hebben, maar moet je maar een beetje zien als een zwaard. Moet eigenlijk nog een hand van boven, maar zo wordt het in het Hebreeuws wel gezien als een wapen. En het perfecte wapen is het woord van God, het zwaard des geestes. De geestelijke oorlogsvoering. 7 is in het Bijbelse getal van de voltooiing van de geestelijke perfectie. 7 dagen voltooien de Sabbatcyclus. In Openbaring 10 vers 7, het mysterie van God voltooid wanneer de 7e engel de trompet blaast. En in 16 vers 7, Openbaring 16 vers 7, het is volbracht wanneer de 7e engel de 7e schaal in de lucht uitgiet. Dan is het volbracht. Het duurde 7 dagen om Aaron en zijn zonen tot het priesterschap te wijden, voordat ze de 8e dag uit de tabernakel tevoorschijn kwamen. Jozua en het leger moesten 7 dagen rond Jericho marcheren voordat de stad viel. Dus het getal 7 heeft te maken met voltooiing, met Gods voltooide daden. De Bijbelse feesten, dat zijn er 7. Alles wat rein is, wat de ark in moest, die reine beesten waren paardjes, 7 paardjes. Priesters werden 7 dagen gewijd voordat ze het priesterschap aanvaarden. Bloed werd 7 keer op de verzoendeksel gesprenkeld om de verlossing te bewerken. Boek des levens wordt 7 keer in de Bijbel genoemd. En dan we aardige, ons lichaam functioneert in complete cycli van 7. We hebben 7 bordjes in onze nek. We kunnen het niet zo natellen, dus u moet dat maar geloven. Maar u kunt wel natellen, u hebt 7 gaten in uw hoofd. Voor het geval dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volledigheid. Volledigheid. En ja, als klap op de vuurkool. Goed, we zitten gemiddeld 280 dagen in de baarmoeder. Wat heeft dat met 7 te maken? Dat is 40 keer 7. En 40 is natuurlijk ook weer een mooi Bijbels getal. Tot zover de studie van onze avond. Ik zou door kunnen gaan, maar dat staat gepland voor 3 juli 2025. En dan gaan we met Openbaring 14 verder. Wij zijn in juli op vakantie. Als het allemaal gaat. We mogen even afwachten. En ik heb nog eventjes met Rijk overlegd. Ik zou 22 mei nog kunnen. Over 3 weken. Maar dan is hier al Bijbelstudie. Dan is hier al bidstond. En dan zijn er 3 dingen op rij. Dus dat leek ons een beetje veel van het goede. Dus ik hoop jullie 3 juli hier weer te ontmoeten. Maar zover is het nu nog niet. We gaan nog een lied met elkaar zingen. Heeft iemand van jullie een lied? Dank u voor het woord dat u gegeven hebt. Dat laatste boek, Openbaring. Het onthult, het maakt openbaar. Het laat zien, ontdekken. Datgene hier wat onbekend is. Maar u onthult ons, stukje bij beetje, de ontwikkelingen, Heer, die zullen plaatsvinden. En dan in het bijzonder die allerlaatste periode van 7 weken. Heer, en dan lezen wij daarvan en dan zien wij daar demonische machten opkomen die ons te groot zijn. En dat beseffen we, Heer, uw genade. Uw genade dat we zijn gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus, waardoor wij uw kinderen zijn, maar genade ook daarin dat u ons zult bewaren voor de uren van verzoeking die over de wereld zal komen voor die laatste 7 jaar. Dat is genade en daar willen we u nu al voor danken, maar we beseffen het vreselijke. En we hebben mensen om ons heen die misschien aan de grens van die tijd staan en nog geen beslissing hebben genomen. Heere God, ontferm u over hen. Geef ons vrijmoedigheid, blijmoedigheid, duidelijkheid om van de dingen van u te spreken. Opdat zij die wij lief hebben, maar nog veel meer mensen, tot erkentenis van de waarheid komen, zich niet laten meeslepen met de leugen van de boze, de misleiding. Heere God, wees ons nabij. En u bent ons nabij. Het verdere van deze avond, de komende dagen, wil ons leiden op uw weg en tot uw eer. In Jezus' naam. Amen.